Voor de luisteraars thuis wil ik een schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Matthäus 26, vers 57 tot en met 68. We noemen nu Matthäus 26, vers 57 tot en met 68. En we zingen psalm 82, vers 1. Psalm 89, vers 13 en 17. Psalm 32, vers 1. En psalm 118 vers 11. We noemen nogmaals de schriftlezing voor deze morgen. Matthäus 26 vers 57 tot en met 68. En we zingen psalm 82 vers 1. Psalm 89 vers 13 en 17. Psalm 32 vers 1. En psalm 118 vers 11. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons samen gaan zingen, gemeente, uit psalm 82, het eerste vers. Psalm 82, vers 1. In de achtbare godsvergaderingen staat God als richter der gedingen. Hij oordeelt over goed en het kwaad in het midden van der godenraad. En wat daar verder volgt in het eerste vers van psalm 82. De schriftlezing, gemeente, voor deze vierde Lijdenszondagmorgen vindt u in het evangelie van Matteüs, het 26e hoofdstuk, en wel vanaf vers 57 tot en met vers 68. Matteüs 26, te beginnen bij vers 57 tot en met vers 68. Toch vooraf stellen wij ons samen eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere een sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, den hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hogepriesters. En binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Met een laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: Deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in drie dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: Antwoord gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: Ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, en zeggende: Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog een getuige van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat denkt u, lieden? En ze antwoordden en zeiden: Hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En de anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft?
Wij zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 89, de versen 13 en 17. Vers 13, ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat, maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten. En ook het 17e vers, hij is door elk beroofd, de nabuur tot een smaad, gij hebt de rechterhand verhoogd van die hem haat. En wat daar verder volgt in de versen 13 en 17 van Psalm 89.
Thank you.
vindt de tekst, gemeente, voor de prediking van het woord voor dit morgenuur, op deze vierde Lijdenszondagmorgen, in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 26 en wel de versen 65 en 66. Matteüs 26, de versen 65 en 66 waren Gods woord. En onze tekst voor dit morgenuur als volgt luidt: toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van noden? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Tot zover de lezing van onze tekst. En wij schrijven boven de prediking: Jezus voor Caiaphas. En wij willen gaan letten op een drietal aspecten daarvan. In de eerste plaats staan we stil bij een verscheurd gewaad. Want de hoge priester Caiaphas verscheurt zijn kleed, zijn gewaad. In de tweede plaats gaan we letten op een beschuldigende hoge priester. Want je hoort hem uitroepen: hij heeft God gelasterd. En in de derde of laatste gedachte staan we stil bij een veroordelende raad. Want massaal roepen ze uit: hij is des doods schuldig. Jezus voor Caiaphas. Wij staan achtereenvolgens stil bij ten eerste een verscheurd gewaad. Ten tweede een beschuldigende hoge priester. En ten derde een veroordelende raad. Gemeente, de Heere Jezus heeft in Gethsemane zijn bittere zielenworsteling geheel alleen moeten doorworstelen. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En na zijn overwinning, doorstaande te blijven in de wil van zijn vader, spreekt hij tot zijn zwakke en bedroefde schapen: staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. En dan, gemeente, gaat het eigenlijk zeer snel. Kijk eens wie daar aankomt, jongens en meisjes. Judas, de verrader, in die nacht met zijn bende. Brutaal. Wat is een mens toch? Loopt hij op de Heere Jezus af en verraadt zijn geliefde meester met een verraderskus. En de Heere Jezus, die neemt de leiding, die beheerst het hele proces. Hij laat zich gevangen nemen. Hij laat zich leiden als een gewillig lam tot Caiaphas, de hoge priester. En kijk eens met ontroering, met eerbied, daar staat de Heere Jezus gebonden voor zijn aardse rechters. Dat is wat. Caiaphas, de hoge priester, heeft in deze nacht in allerijl de Hoge Raad bijeengeroepen. De Hoge Raad, u weet wat dat betekent. De Hoge Raad was het hoogste rechtscollege in Israël. 72 rechters zullen een oordeel moeten geven over dood of leven van Jezus. En gemeente, hier zien wij vanmorgen twee hoge priesters tegenover elkaar staan. Kijk met eerbied en aandacht. Daar staat Caiaphas, de aardse hoge priester, de laatste uit de stam van Levi. En daar staat de enige, de echte, de hemelse hoge priester. Nee, niet uit de stam van Levi, uit de stam van Judea, maar van een eeuwige verordinering. Gij, o mijn zoon, zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Daar staan ze tegenover elkaar. Overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten en vonden niet. En ten laatste kwamen twee valse getuigen naar voren. En die zeiden: deze, de Heer Jezus, heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? En dan dat ontroerende, dat zou een preek op zichzelf zijn, doch Jezus zweeg stil. Ze borg tochtelijk stilzwijgen. Wat een sprake gaat daar niet van uit. En dan, bijna wanhopig, dwingt Caiaphas, de Heer Jezus tot spreken. Hij zegt: ik bezweer u bij de levende God dat gij ontzegt of gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Want gemeente, de Heer Jezus zal niet sterven op grond van valse getuigenissen, maar op grond van zijn zoonschap. Voelt u? En daarom zwijgt hij nu niet. Maar zegt: gij zegt het. Dat betekent, dat is waar. Echt, ik ben de Zoon van God. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand kracht Gods en komen op de wolken des hemels. En als Caiaphas dat hoort, dan staat in de tekst: toen verscheurde de hoge priester zijn klederen. En zo zijn we aangekomen bij onze eerste gedachte: een verscheurd gewaad. Als Caiaphas dus hoort, gemeente, uit de mond van Jezus, dat hij is de Christus, de Zoon van de levende God, staat hij op en scheurt zijn kleed. Kleren scheuren is in de Bijbel een teken van rouw en droefheid. En u moet weten, dat mag Caiaphas als ambtsdrager, als hoge priester, niet doen. Want hij staat als ambtsdrager in de dienst van de levende God. En die dienst, de dienst der verzoening, moet zijn voortgang hebben. Al zou er gemeente op dit moment een van zijn familieleden gestorven zijn, dan was het hem nog niet toegestaan een teken van rouw te maken. Dat is wat. En u preekt mee, hoop ik, en u zucht mee, je denkt mee, dat lezen wij ook al. Jongens en meisjes, blij dat ik vele jonge kinderen en jonge mensen in de kerk zie. Jullie luisteren goed. Dat lezen wij ook al in het Oude Testament. En jullie kennen allemaal die aangrijpende geschiedenis. Het heeft mij wel eens geweldig aangegrepen. Aaron, de eerste hoge priester. De broer van Mozes en Miriam. Had 2 zonen, Nadab en Abihu. En die hadden vreemd vuur gemaakt, vreemd vuur gebruikt om het altaar aan te steken. Terwijl de Heer duidelijk had gezegd, dat mag niet. Je mag alleen ambtelijk heilig vuur gebruiken voor mijn heilige eredienst. Dus heel bewust waren die 2 jongens van Aaron, Nadab en Abihu ongehoorzaam. Eigengerechtigde godsdienst. Ze deden het toch en dan vreselijk. Wat je dan leest: toen daalde het vuur Gods naar beneden en doodde die 2 jongens in hun ambtsgewaad. Daar liggen ze dood op de grond. En dan staat er ook: doch Aaron zweeg stil. Er was een vrucht van het borgtochtelijk stilzwijgen van die enige grote hoge priester, de Heer Jezus Christus. Aaron mocht er verder geen aandacht aan besteden. Later wel. Andere mensen hebben de jongens weggedragen. Hè? Dus hij moest doorgaan. De dienst der verzoening mocht geen ogenblik stil komen te liggen. Maar nu Jezus beleden heeft dat hij de Zoon van God is, nu scheurt Caiaphas zijn kleed, want dat is volgens hem godslastering. En dat is volgens hem erger dan de dood van een van zijn familieleden. Caiaphas, gemeente, wil als het ware zeggen voor heel die Hoge Raad, ditzelfde zien wij toch ook bij koning Hiskia en zijn hofbediende, die hun klederen scheurden op het horen van die smerige lastentaal van Rabsakeh, de generaal van de grote koning van Assyrië. Zij lieten hierdoor toch ook duidelijk blijken hun grote ontsteltenis en droefheid over het lasteren van Gods heilige naam. Dat is waar. Welk kleed scheurde Caiaphas? Zijn hoge priesterlijk kleed of een gewoon kleed, zijn opperkleed? Het is niet zo heel belangrijk, maar ik wil er toch even de vinger bij leggen. De priesters mochten buiten de tempel, buiten de ambtelijke dienst, geen heilige klederen dragen. Daar waren in de tempel kamertjes voor de heilige ambtskleding, daarbuiten niet. En daarom, gemeente, precies is het waarschijnlijk dat hij zijn opperkleed draagt. Caiaphas, met eerbied gesproken, aangrijpend, is een goede toneelspeler. Hij doet net alsof zijn hart door droefheid wordt verscheurd en alsof de eer van de levende God hem zeer ter harte gaat. En daarom scheurt hij demonstratief zijn kleed. Maar het is een gemene huigelaar. Hij is helemaal niet bedroefd. Het gaat hem helemaal niet om de eer van de Heer. Puur om zijn eigen naam. Om zijn eigen eer. Hij is opgelucht dat hij eindelijk iets heeft om Jezus ter dood te kunnen veroordelen. Ik las ergens het volgende. O goddeloze huichelaar. Hij schijnt te ijveren voor de eer van God. Het is hem of zijn hart scheurt. En tot bewijs daarvan scheurt hij zijn klederen. Ondertussen is het slechts louter pure geveinsdheid, huichelarij, die deze schijnheilige hoge priester voorwendt. En gemeente, dat is ook zo. Dat is ook zo. Wat is toch een mens, ook een godsdienstig mens. Maar kom, laten we nu eens gaan zien met ontroering naar die andere hoge priester, de enige, de echte, de hemelse. Caiaphas mag daar staan met een gescheurd gewaad en met een huichelachtig hart. Maar hij die dierbaar borg, hij staat daar waarachtig met een gescheurd hart. Met een verbroken en verslagen hart. Want dat is intens lijden voor hem, hij. Ene volkomen hoge priester, die dierbare borgen, middelaar. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen, dat zijn allereerst de Joden, hebben hem niet aangenomen. Hij is de steen die door de bouwlieden, de Joodse leidslieden, verachtelijk een plaats is ontzegd. Dat is wat. Dan kan je bang van worden, heren, ben ik het. Ben ik niet zo'n Caiaphas? Caiaphas, een uiterst godsdienstig mens. Die quasi opkomt voor de eer en de wet en het recht van God. Maar die niet buigen wil voor de Zoon van God, die nou juist gekomen is om de eer van God, die wij door onze zonde geschonden hebben, te herstellen. Wet van God te vervullen in zijn leiderlijke en dadelijke gehoorzaamheid. En mag ik u vragen, en jou en ook mezelf, gemeente, herkennen wij ons vanmorgen in Caiaphas? Of kent u zelf niet? Is die gedaante van godzaligheid, waarmee ook wij onze goddeloosheid weten te bedekken, nooit tot schuld geworden? Draagt u altijd nog dat ongebroken masker? Denkt u daarmee door te kunnen gaan en straks rechtvaardig voor God de Hoge, de Heilige, te kunnen verschijnen? O, als de Heere dat godsdienstige masker afrukt en hij doet dat bij mij en bij u en bij jou in de rechtstreekse bediening der verzoening van heden morgen. Weet je wat er dan gebeurt? Een godswonder. Dan scheuren wij niet langer onze kleren, maar dan ontvangen wij een verbroken en een verslagen hart. Dan word ik in de beleving die Caiaphas, die hem ter dood veroordeeld heeft. Dan wordt het wonder zo groot, eeuwig groot, dat hij daar staat, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, die geen zonde gekend nog gedaan heeft en die volkomen kan zalig maken allen die nou door hem tot God gaan. En daarom zie op hem, de grote hoge priester, die al de zijnen draagt in zijn priesterhart en die zich door zijn vader tot zonde heeft laten maken, opdat zondaren zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem alleen, maar dan ook in hem volkomen. En ze komen aan bij onze tweede gedachte, een beschuldigende hoge priester. Hoor toch eens, gemeente, wat Caiaphas nu schijnheilig uitroept in die nacht, in die raadsvergadering. Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Caiaphas, gemeente, zegt als het ware tegen de Hoge Raad: Nou, je hoort het duidelijk, hè? Uit zijn eigen mond, hè? Hoe hij de naam des Heren lastert. En daarom zal hij op grond van zijn eigen getuigenis veroordeeld worden wegens godslastering. Want in de wet van God staat: wie de naam gelasterd zal hebben, die zal zekerlijk gedood worden. Gemeente, godslastering is de zwaarste zonde in Israël. Denk daar eens over na. Godslastering, blasfemie, is een modern woord daarvoor. Godslastering, blasfemie, is de zwaarste zonde in Israël. Denk aan die vloeken die de naam misbruikten. Die werd gearresteerd. In opdracht van de Heere werd hij gedood, gestenigd. Op die grond zal de Heere Jezus veroordeeld worden door zijn aardse godsdienstige rechters. We houden als het ware onze adem in. En ik hoor links en rechts, maar is de Heere Jezus dan een godslasteraar? Ik durf het niet eens te denken, laat staan uit te spreken. Oh nee, verre van dat. De Heer Jezus heeft nooit enige zonde gedacht, gedaan, gekend. Maar Caiaphas, de dwaas, houdt zijn warm getuigenis voor pure godslastering. Hoe komt dat? Nou, Caiaphas gelooft in een aardse, horizontale, politieke Messias. Een Messias in de lijn van koning David, die komt met macht en majesteit, die het volk verlost van de Romeinse onderdrukking. Kijk, zo is de Heer Jezus niet. Aan deze Messias-verwachting voldoet de Heer Jezus niet. Want hij is veel meer een leidende Messias. De leidende knecht des Heren uit Jesaja 53. Die gekomen is als waarachtig God en als waarachtig mens in één persoon. Om plaats bekleden, borgtochtelijk te lijden en te sterven. en zijn ziel te geven tot een rantsoen. Een losprijs voor velen. Wel nu, zo'n Messias, die zijn eigen leven als priester opoffert aan God, om de geschonden deugden van God harmonisch met zichzelf te verzoenen en te herstellen. Zo'n Messias kan volgens de opvatting van Caiaphas niet de zoon van God zijn. Gemeente, omdat Caiaphas geen schuld heeft, geen verdorven hart heeft, heeft hij geen priester nodig om zijn hemelhoge schuld bij God te verzoenen. En daarom staat het getuigenis van die lijdende Christus, die zegt met de volle liefde van zijn hart, Gods zoon te zijn voor hem, gelijk met Gods lastering. Toch, wat is toch een mens? Wie ben ik? Wie bent u toch? En jij, mijn vriend, mijn vriendin, ook een godsdienstig mens. In zijn schuldige verblinding ziet hij alles verkeerd. Totaal verkeerd. Niet Jezus, de Zoon van God, is een godslasteraar. Wij zijn godslasteraars. En zo zijn we niet geschapen. Toch? We zijn zeer goed door de Heer, onze Schepper en Weldoener, geschapen. Niet om te vloeken, niet om te stelen, niet om te lijden, niet om te sterven, maar om God, dat lieve wezen, Vader, Zoon en Heilige Geest, in wiens beeld wij geschapen zijn, te lieven, te loven en te prijzen, hier in beginsel en straks tot in alle eeuwigheid. Maar u weet, ik hoop niet alleen met uw verstand dat ook, maar dat verstand is toch tekort op zichzelf. Bij God vandaan, door ontdekkende genade, dat dat opengelegd is. Door de prediking van het woord. In Adam, ons verbondshoofd, hebben wij de vorst der duisternis geloofd. En God, onze goede schepper en weldoener, heel bewust tot een leugenaar gemaakt. Hem op zijn hart getrapt. In zijn aangezicht geslagen. En daarom is heel ons bestaan van nature vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde koning. Mag ik u heel teer vragen op deze vierde lijdenszondagmorgen, gemeente? Verstaan wij door ontdekkend geesteslicht dat wij godslasteraars zijn? Niet alleen in gedachten, woorden en daden. Misschien hebt u door de algemene goedheid Gods nooit hoeven te vloeken. Dat kan. Maar heb je nou geleerd op de leerschool van de Heilige Geest, al zou je niet ene vloek ooit gedaan hebben, dat ons bestaan, ons natuurlijk bestaan, een godslasterlijk bestaan is? Noodzakelijk. Noodzakelijk. Wil er echt plaats komen voor die schuldovernemende borg en zaligmaker? Wat zeiden ze vroeger? En ik zeg het nog. De eerste Adam, niet goed en grondig geleerd. De tweede Adam, ene volkomen hoge priester, die schuldovernemende borg en zaligmaker niet begeert. Voelt u, die twee corresponderen met elkaar. Wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Kijk, en als dat wel zo is, en de Heere gebruiken de lijdensprediking van dit jaar om dat bij jongeren en ouderen te openen door ontdekkende genade. Kijk, dan wordt de vraag in zo'n hart geboren bij zo'n jongere en bij zo'n oudere. O God, kan zo'n godslasteraar als ik ben nog zalig worden? Dan kom je aan de ene kant er helemaal buiten te staan in een levend godsgemis. God te moeten missen en hem niet te kunnen missen. Je leeft in de status van je ongeluk. Maar wel die schreeuw, wel die behoefte, gewerkt door Gods geest en door de trekkende liefde des Vaders. Het is die ziel van meet af aan te doen om God, kan zo'n Gods lasteraar als ik ben nog zalig worden. Eeuwig wonder. Als de Heilige Geest in de verdere weg van ontdekking, ontbloting, ontgronding, hart en oog gaat openen voor hem die zich als een godslasteraar heeft laten veroordelen voor Caiaphas en de Hoge Raad. O, wat wordt hij dan door de bediening van de Heilige Geest gans noodzakelijk. Onmisbaar, dierbaar, kostbaar en gepast. Dan gaat het hart schreiende naar hem uit. O God, zulk een middelaar, zulk een borg heb ik nou net nodig. En die tegelijkertijd waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. Die zich om mijnentwil voor Gods gericht heeft gesteld. En al de vloek op zich geladen heeft. Die zich als een godslasteraar heeft laten veroordelen. Opdat hij mij van het strenge oordeel Gods zou kunnen verlossen en bevrijden. Kijk, dan wordt hij je aangewezen. Dan geeft de Heilige Geest geen rust. Voordat hij u gebracht heeft aan het einde van uzelf. En voordat het God de behaagd heeft hem daadwerkelijk als die volkomen borg en middelaar in je ziel te openbaren. Ik lees elk jaar onder andere in de lijdenstijd dat ontroerende boekje, zou de kerkenraad ook moeten doen en jullie allemaal, in het zielenlijden van wijle professor Wisse. Dat zijn geen preken, maar meditaties. En zo zuiver schriftuurlijk, bevindelijk, zo onderscheidend, zo pastoraal. Het is naar de beleving. Hè? Dat wisten ze, kijk, eerst gaat de Heilige Geest, wat ik geprobeerd heb, ook te verkondigen aan de hand van deze geschiedenis. Hij gaat plaats maken voor die borg en zalig maken. Eerst de noodzakelijkheid dat er een borg nodig is. Dat allereerst. En dan wordt hij je aangewezen. En dan gaat er het hart daar naar uit. Zo weet heb ik het nodig, want buiten die borg moet ik naar rechts voor eeuwig omkomen. Dan wordt uw grote nood een worsteling. O God, maar hoe wordt hij nou ooit rechtens de mijne en ik de zijne? Dat is het zuiver eenzijdige godswerk. Dan kunt u nergens in rusten voordat u in hem geborgen bent. Omdat je er iets van gaat beleven. Dat God buiten die dierbare borg een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan, maar dat je alleen in Christus een genadig en een barmhartig God is. Ja, groot van goede tierenheid, ja, en van weldadigheid, ja, allen die hem aanroepen, Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Geef mij Jezus, of ik sterf. Zitten er zulke in de kerk, die daar gelegen zijn, die dat verstaan, die zeggen, ja man, daar raak je mijn hart mee. Dat schetst je in grote lijnen heel mijn leven. En precies zoals u het woord, nou is mijn grootste nood. Hoe word ik nou de zijne en hij de mijne? Daar loopt het nou bij mij over. Om hem nou heilig vrij te laten. En tegelijkertijd hem niet los te kunnen laten. Och Heere, och wie mijn ziel door u gered. Geef mij die borg of ik sterf. Want buiten hem is voor mij geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hou aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Ik hoor wijlen door meneer Johannes van der Poel, je hebt me gekend, nog ergens zeggen. Dan mag ik u bij God vandaan verkondigen, als het zo u echt naar recht om die God en om die borg en zaligmaker te doen is, Ik hoor hem nog zeggen. Hij zegt, dan zal daar zeker op Gods tijd. Altijd gaat het anders als u en jij en ik denken. Hij komt altijd door gesloten deuren. Door de onmogelijkheid heen. Maar dan zal hij toch op zijn tijd verrassend overkomen om uw ziel te redden. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. En dan doet hij het. Nou, dat is waar. Hè? Dat is waar. Dus, niet wanhoop aan de Heer. Wel heilzaam aan jezelf. Dat doen we veel te weinig. Hè? Maar niet aan de... Blijf al den dag verwachten. Zo komen we aan bij onze derde of laatste gedachte. Een veroordelende raad. Godslastering heeft Caiaphas uitgeroepen. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Zo horen wij hier gemeend in onze derde of laatste gedachte een veroordelende raad die Jezus veroordeelt tot de dood. Eerder, wellicht weet u dat, blijf goed luisteren. Eerder heeft Caiaphas geprofeteerd dat het nuttig zou zijn dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Dat is wat, dat lees je in Johannes 11. En er staat, dat spreekt hij in doedanigheid van ambtsdrager, van hoge priester. Door de ambtelijke, algemene verlichting van de Heilige Geest niet zalig maken. Dat kan, je kan in het ambt staan en deze prediking voorstaan en toch een vijand van God en vrije genade. Rechtzinnige praat doen, ik ook. En in de grond der zaak God niet kennen, nog jezelf, nog de Heer Jezus. Dat zie je bij Caiaphas. Net als Biriam. De Heer gebruikt wel zijn mond, maar niet zijn hart. Ze spreken de grootste waarheden uit. Maar ze barsten van vijandschap tegen die zaligmaker. En toch volvoert God zijn raad daarin. Weer die lijn van professor Wisse. Daar zult u zeker op gewezen zijn door alle dienaren die hier gestaan hebben. In de lijdenstijd, zegt Wisse, moet de gemeente helder voor ogen krijgen de twee lijnen. Allereerst wat mensen, Jood en Heiden, met de Heer Jezus hebben aangedaan. Dat is grote zonde, dat is schuld, dat was ook de beleving. Maar bovenal, wat God drieënig, krachtens zijn eeuwige raad en welbehagen, uitwerkt. Zoals Petrus dat zegt. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Hou dat goed vast, ook voor uzelf, voor de prediking. En nu beweert diezelfde Caiaphas, vanuit de ambtelijke, algemene verlichting en werking van de Heilige Geest, dat het noodzakelijk is, gij hebt zijn godslastering gehoord. En we zagen al dat het Caiaphas zogenaamd te doen was om eigen eer. En niet om het recht en de eer van God. Het was slechts schijn. Want het doodvonnis stond al lang van tevoren vast. En toch, dan ga ik u wijzen op die bovenlijn. En toch, gemeente, toch is hier recht gesproken. Wat zegt u, dominee? Hebt u geen abuis? Hier heerst toch het grootst mogelijke onrecht. Ja, naar de mens gesproken wel. Maar nou hogerop zien, wat ik u net verkondigd heb. Hier wordt recht gesproken. Dwars door die veroordelende raad des doodschuldig, horen wij hier vanmorgen de stem van het goddelijk recht des doodschuldig. U zegt, dominee, leg dat eens uit. Dat is een goede vraag. Daarvoor zit je onder andere ook in de kerk om onderwijs te ontvangen. Hoe bedoelt u dat, dominee? Luister. In het paradijs sprak de Heere tegen Adam en in Adam tegen ons allen in de staande rechtheid voor de zondeval. Ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Hè? Zult gij stervende sterven. Geestelijk, lichamelijk en eeuwig. En dat woord van toen, hè, dat wordt nu bekrachtigd en bevestigd. De ziel die zondigt zal sterven. Hij, de hemelse hogepriester. Hij heeft nooit enige zonde gekend en gedaan. En toch staat hij daar, gemeente, voor de aardse hoge priesters, voor zijn aardse godsdienstige rechters, beladen met al de schuld en met al de zonden van de zijnen. Dat is dat. Dat is wat. Wat een wonder van weergaloze zondaars die hij, die dierbare borg, aanvaardt met de volle liefde van zijn hart, dit rechterlijke vonnis van zijn vader. Hij buigt er van ganser harte onder. O, hij had die gehele onrechtvaardige raad met één machtswoord kunnen vellen en vloeren. Maar hij doet het niet. Waarom niet? Zeg het eens. Omdat hij krachtens de overeenkomst in de eeuwige raad des vredes gekomen is om als borg en middelaar het oordeel des doods op zich te nemen. Paulus, die zichzelf als een godslasteraar had leren kennen, die roept in diepe verwondering en aanbidding uit: God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Ja, wanneer? Toen wij nog zondaren waren. Gemeente, voel je waar ik naartoe wil met u? Met de prediking. Waar de Heere met u en jou en mij naartoe wil vanmorgen. Kijk, waar het nu voor een ieder van ons persoonlijk op aankomt, dat is dit. Aanvaard u het. Aanvaard jij het. Aanvaard ik het. Wat? Dat het rechtvaardig zou zijn wanneer wij als godslasteraars voor eeuwig verdoemd zouden worden. En wanneer aanvaard ik dat? Nooit vanuit mezelf. Alleen als ik door ontdekkende genade ga inleven tegen een goeddoend, liefdevol, heilig en rechtvaardig God gezondigd hebben, zwaar en menigmaal. Zonde is zonde geworden en schuld, schuld. De lust is eruit gehaald. En nog een slagje dieper. Ik heb een welgevallen leren krijgen aan de straf van mijn ongerechtigheid. Dat is Gods recht. Gepaard met Gods goedheid. Dat geeft nou die hartelijke droefheid. Uit God, om God, door God, tot God. En dat alleen leidt tot de waarachtige bekering. Maar als die liefde gemist wordt, kun je zware praat verkopen. Dan is een droefheid naar de wereld, zoals bij Caiaphas, bij Judas, bij Kaïn, bij Saul en bij Esau. Maar als het is Gods recht gepaard met goedheid, vanuit die verbrokenheid, dan trek ik de schuld naar me toe. Ik ga het uitroepen voor Gods aangezicht in het verborgene. Ik ben des doods schuldig. Ik heb heel bewust de dood verkozen boven het leven met u. En in u is geen onrecht. Nooit. Dat ligt alleen in mij. En ik buig van harte, gewillig gemaakt, ten diepste door de liefde, onder het recht van God, met die eerlijke, ootmoedige, hartelijke belijdenis. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld, die u tot straf bewoog, u doen is rein. Uw vonnis, gans rechtvaardig. Kijk, dan leer ik de uitspraak van een veroordelende raad. Hij is des doods schuldig verstaan met mijn hart in zijn borg tochtelijke plaatsbekledende belijdenis. Hij is des doods schuldig. Hij die gaan staan is in mijn plaats. Hij die zichzelf gegeven heeft om aan de eis van Gods wrekende gerechtigheid een volkomen genoegdoening te geven. En ik hoor tot mijn eeuwige verwondering uit zijn hart en mond. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan heeft het Gode behaagd zijn zoon rechtens in je ziel te openbaren, toe te passen en te verklaren. Niet alleen anderen, maar ook mij. Nu ziet de Vader mij aan in de zoon van zijn eeuwige liefde, die het oordeel des doods heeft aanvaard. En die zichzelf in zijn zoonschap heeft laten veroordelen om het kindschap voor al zijn volk te verwerven. Dat is wat. Nou, daar zal nou de eeuwigheid voor nodig zijn, mensen. Om dat wonder, alle wonderen, met de ganse kerk uit te wonderen. Dat is niet te bevatten. Dat is alleen te aanbidden en te bewonderen. Nogmaals, de grote vraag is, aanvaardt u van harte, niet alleen met je verstand, maar met je hart, dat u des doods schuldig bent? Ja, het komt heel persoonlijk. We zitten hier niet vrijblijvend. En nou ken ik u niet, dat is niet zo belangrijk. Maar ik hoop uit de aarde liefde dat er onder ons zijn die verstaan dat ze niet leven tot ere van de Heer. Dat ze gezondigd hebben tegen een goeddoend God. Dat ze God kwijt zijn, God missen. En hem niet kunnen missen. En ook voor hem niet kunnen bestaan. En die ogenblikken komt heel dat verzondigde leven terug. O God, gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd en van mijn jongheid. En dat je ziet, ik heb eigenlijk in al mijn godsdienst of in mijn wereldse leven de Heer op zijn hart getrapt, hem smaadheid aangedaan, hem veracht. O, wee, wee. En dat is groot op zichzelf, maar pas op. Bij alles wat u ervaart, ook bij de boetvaardigheid, het schuldbesef die u kent, hebt u nodig, ja wat, geef nou eens antwoord, het oordeel des doods te aanvaarden. Dat ligt onderscheiden, nee, ik trek het niet als kauwgom uit elkaar, maar ik ben wel bezorgd. Ook in de tijd waarin wij leven, dat heel veel mensen, die weten al heel gauw dat het zaligmakend van God is, terwijl ze in de grond der zaak nooit een verloren mens geworden zijn, en niet weten wat het inhoudt als het God gaat behagen zijn zoon te openbaren. Daar ben ik in liefde pastoraal bezorgd over. Niet om het kleinste weg te slaan, de Heer bewaar ons daarvoor, maar om eerlijk onderscheiden met u te handelen vanuit het woord voor Gods aangezicht. Kijk, bedroefd zijn en wenen over je zonde, over je eertijds en over de schuld die je gemaakt hebt, dat is groot hoor. Maar dat is op zichzelf nog niet een hartelijk aanvaarden van de straf der zonde. En ik zou pastoraal willen zeggen, en in deze fase van de prediking tegen u allen, rust toch niet in de dingen die veranderd zijn in uw hart en in uw leven. In uw werkzaamheden, in uw trouw naar de kerk gaan, al die dingen die ik net noemde, in de keus die u hebt mogen doen. Misschien ook een zeker genot dat u hebt mogen proeven en smaak onder de prediking. Je gaat graag naar de kerk, het raakt je wel eens en je voelt, ja, ik moet wederom geboren worden en zijn, ik moet met God verzoend zijn. En ja, ene keer komt dat meer op je af. Als iemand gestorven is, dan grijpt dat je geweldig aan. Als ik er ben, dan ga ik voor eeuwig verloren. Maar het blijft zomaar zweven tussen wet en evangelie. Weet je wel, het komt eigenlijk niet verder. Het is net als met een bevallen. Het kind is gekomen tot aan de geboorte, maar het zet niet door. Het zet niet door. En het is het gevaar levensgroot als je daar grond van gaat maken voor de eeuwigheid. Als je daar een Christus van gaat maken en gaat redeneren. Nou ja, dat heb ik toch niet van mezelf, dominee. En dat niet. Ja, een optelsom. Oeh, dat is niet zaligmakend. Dat is verkeerd. Ik wil in liefde daarvoor waarschuwen. In liefde. Als u daarop leunt en steunt, en wie doet het niet, dan worden uw werkzaamheden minder. En gaat u langzamerhand toch weer wat goede gedachten van jezelf koesteren. En voor je toekomst, maar dat alles buiten de persoonlijke openbaring en geloofskennis van de Heer Jezus Christus. En wat zegt het woord? Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, al heeft hij nog zoveel, die heeft het leven niet. Maar de toren Gods rust op hem. Dat zijn woorden van de zaligmaker zelf, in liefde scherp, gericht op de ere Gods, op uw behoud. Dus wat hebt u, jij en ik zo nodig? Nog een keer, zeg het eens. Of weet je dat nog niet? Het oordeel des doods te aanvaarden. Voor het aangezicht des Heren. Om door diepere ontdekking aan je adamitische bestaan, dieper te buigen, stof der verootmoediging. Het mijnen van de schuld in het aanvaarden van de straf. En om een innige roepen uit de diepten om ontferming, om genade. Maar zodra u grond gaat maken van uw verandering en van uw werkzaamheden, staat u de werking, de doorwerking van de Heilige Geest tegen. En bent u eigenlijk gelijk aan die doodslager uit het Oude Testament, je kent hem wel, die op zijn vlucht naar de vrijstad, Christus, op een gegeven ogenblik gaat hij rustig zitten. Die bloedwreker, hij kijkt eens achterom, die ziet hij niet. En het is tegen 12:00 en hij krijgt honger. En hij, jongens, ja, dan ga ik even rustig zitten hoor. Die bloedwreker zie ik niet, het is nou schafttijd. Ik ga naar mijn boterham en eens opeten. En terwijl hij daar zit, geen kwaad berust, komt daar om de hoek die bloedwreker aanstuiven met volle vaart en kracht. En die greep hem. En die doodt hem. En hij was op weg naar de vrijstad. Ja, maar hij ging zitten. En hij werd gegrepen door de bloedwreker. Dat gevaar loop ik, u en jij. Niemand is daar te goed voor. En wie genade kent, die aanvaardt. Die zegt, Heere, doorgrond en ken mijn hart. Want ik ben er niet te goed voor om mezelf te bedriegen en mijn medemens te bedriegen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En als het nooit waar geweest is, Heere, maak ik dat nu vanmorgen waar. Omdat gij aan uw eer mag komen en mijn ziel gered mag worden. Daarom denk aan Bunyan, wat de Heere zegt, vlucht, vlucht, vlucht. Toch naar die vrijstad Jezus Christus. Stop niet onderweg. Ga niet ergens onder zitten. Vlucht om in hem uw enige troost, enige rust, enig behoud te mogen bedenken. Bedenk het nogmaals goed. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En kijk eens. De poorten van deze vrijstad. Jezus Christus en dien gekruisigd. Staan nog steeds dag en nacht wagenwijd open voor boetvaardige zondaren die het inleven midden in de dood te liggen, ook vanmorgen. En die nogthans het leven in eigen hand niet kunnen houden en die het niet na kunnen laten te zuchten en te vluchten uit zichzelf naar die ene volkomen vrijstaat, de Heer Jezus Christus. Ik hoor een lieflijke nodiging uit die vrijstad. Wend u tot mij en wordt behouden. En dan weer komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en de belast zijt. En ik zal u rust geven. De evangelie verkondigt ons. U kunt het oordeel des doods ontvlieden. Want de Zoon van God heeft dat oordeel, dat strenge oordeel Gods, op zich genomen, weggedragen. Kom tot hem en buig u voor hem neder en beleid het. O God, ik ben het waard, eeuwig waard, dat ik de eeuwige dood moet sterven. Want ik heb tegen u alleen gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw heilige ogen. Kijk, dan komt de plaats voor het wonder. Dan wordt het zo'n eeuwig, eeuwig, eeuwig wonder, mensen, dat de Zoon van God voor zo een de dood is ingegaan, dat hij, die de volle waarheid spreekt, zich als een leugenaar en godslasteraar heeft laten veroordelen. Om zo'n leugenaar, zo'n godslasteraar als ik ben, voor eeuwig van de straf te ontheven. Hij veroordeelt in het zoonschap, opdat wij het kindschap zouden verkrijgen door hem, door de toepassing van de Heilige Geest, door een verschonken geloof. Kijk, dan ziet de Heere mij aan in Christus Jezus, zijn geliefde Zoon, zo gaaf, zo volkomen, alsof ik nooit zonde had gekend, nog gedaan. Heb je er gisteren aan mogen denken met de sneeuw? Dan ben je in zijn ogen gewassen en gereinigd door dat dierbare rode bloed van Christus. Witter dan sneeuw, die vers op het aardrijk nedervalt. Zwart in jezelf, dan blijf je tot je laatste snik in de weg van de heiligmaking. Niet wat die van. Maar in zijn ogen, zo blank, zo gaaf, alsof ik nooit enige zonde had gekend nog gedaan. Dat door toerekening en door toepassing van de Heilige Geest, die het uit de volheid van Christus neemt om het aan arme, ellendige, besmeurde en vuile bij aanvang en bij verdere voortgang toe te passen en toe te eigenen, opdat God er enig alleen verheerlijk zou worden in zijn eigen werk, en er een mens bij aanvang en bij voortgang, plat gezegd, schoontjes, helemaal tussenuit valt. Kijk, dan valt hij erin om erin te blijven. En dan krijgt de Heer dan terug zijn eigen werk. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd uw zegen en eren. Kijk, dan mag Gods geadopteerde kind met Paulus wel eens het zegenlied van Romeinen 8 zingen, hoor. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En daarom zingt zo een met hart en mond zienden op hem. Welzalig hij, wie zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Amen, ja, amen. Wij gaan daarvan zingen uit Psalm 32, het eerste vers, Psalm 32 vers 1. Onze slotzang is uit Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. 118, vers 11. Ontvangt dan nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.